Welkom bij de podcast Verhalen met een beperking. Mijn naam is Marco van Delft. In deze podcastserie ga ik in gesprek met ouders, broers en zussen van mensen met een verstandelijke beperking, met als doel je mee te nemen in het leven van verwanten. We hopen dat deze bijzondere ervaringsverhalen jou, net als ons, mogen raken. Aan onze podcasttafel zit vandaag Yvonne. Yvonne, je bent de zus van Joost. Welkom. Fijn dat je er bent. Joost is jouw broertje. En hij woont inmiddels alweer zo'n 20 jaar bij Serenlo. Ja. Hoe oud is Joost nu en hoeveel schelen jullie?
Joost is 35 en ik scheel 2 jaar met Joost.
Oké. En jij bent de oudere zus, dus jij bent 37 jaar oud. Joost heeft een verstandelijke beperking, maar dat was nog niet helemaal direct duidelijk bij zijn geboorte of zichtbaar. Het was wel een hele roerige tijd, zo rondom de geboorte. Zou je ons mee kunnen nemen naar november 1988, de maand waarin Joost geboren werd?
Ja, tuurlijk. Joost die werd 30 november 1988 geboren. Hij is gezond geboren. 2 weken voor de geboorte van mijn broer is mijn vader overleden. Daarna is Joost geboren. Joost ging eigenlijk wel goed tot aan 14 maanden. En daarna kreeg hij epilepsie en daardoor is hij verstandelijk beperkt geworden. En heeft hij een stoornis met het autisme spectrum daarbij gekregen. Het is best wel een pittige periode geweest. Hij heeft vanaf 14 maanden eigenlijk tot aan zijn 8e levensjaar heeft hij epilepsie gehad. En eigenlijk de tonisch-klonische insulten. Wat best wel heftig was en waar mijn moeder eigenlijk alleen stond. Ik was 2,5, dus ik heb eigenlijk van het overlijden van mijn vader eigenlijk niet zo heel veel meegekregen. En ja, mijn broer in de eerste periode ook niet zoveel qua epilepsie, maar later dat hij wat ouder werd en ik ook wat ouder werd, vond ik het eigenlijk toch best wel spannend en eng, zeg maar, dat hij die tonisch-klonische insult had. En verstopte ik me af en toe wel op mijn kamer, dat ik dacht van, ik wil het niet zien en ik vind het eng en laat maar even.
Ja, want dat zijn in een paar pennenstreken heel veel dingen tegelijk.
Ja.
Je vader die overleed, je broertje werd geboren, toen nog gezond.
Ja.
Welke impact heeft die periode op je moeder gehad?
Ja, die is best wel heftig geweest. Het was met mijn broer ziekenhuis in, ziekenhuis uit, omdat hij die epilepsie niet lekker onder controle was, zeg maar. En mijn moeder stond er eigenlijk alleen voor en die had wel wat steun van opa en oma en familie. Maar ze moest het eigenlijk wel in haar eentje een soort van opknappen.
Ja.
En dat is best wel moeilijk geweest voor haar.
Ja, want was bekend of werd duidelijk waar die epileptische aanvallen vandaan kwamen?
Nee, dat is niet bekend geworden. Hij heeft na zijn 8e levensjaar is de epilepsie gestopt en geen medicatie meer. En ja, waar dat vandaan gekomen is, weten we nog steeds niet. En eigenlijk wel bijzonder dat het daarna klaar was en er nooit meer een aanval geweest is. En hij eigenlijk gewoon zich is gaan ontwikkelen.
Ja, maar wel levensveranderend voor hem,
ja.
Maar eigenlijk ook, zeker ook voor je moeder, maar ook niet in de laatste plaats voor jou, stel ik me voor.
Klopt. Hij is gaan ontwikkelen, zeg maar, naar zijn 8e levensjaar. En daardoor kwamen er wel wat gedragsproblemen ook naar voren. En ik had wel een bepaalde schaamte naar hem toe dat hij verstandelijk beperkt was. En ja, ik dat tegen klasgenootjes moest vertellen als die mee naar huis toe kwamen om bij ons te spelen. En ja, dat je wel moet zeggen van, mijn broer is verstandelijk beperkt. En dat gaf wel een bepaalde impact, zeg maar,
ja,
bij mij. En bij mijn moeder ook wel, dat ze de buitenwereld moest zeggen van, mijn kind is verstandelijk beperkt. En ja, niet iedereen begrijpt het, accepteert het. Soms wel eens lastig.
Ja, en die schaamte, waar had hij voor jou mee te maken?
Nou ja, vooral dat hij verstandelijk beperkt was en hij best wel gedragsproblemen vanaf zijn 8e ging laten zien. En ja, ik had altijd wel een schuldgevoel dat het bij mij, dat het door mij kwam. En ja, daardoor heb ik wel een bepaalde schaamte bij hem gehad.
Ja. En hoe verbindt zich dat schuldgevoel van jou zich met zijn verstandelijke beperking? Want ergens als buitenstaander klinkt me dat best vreemd in de oren. Hè? Als je heel objectief luistert van, nou ja, hij kreeg op een gegeven moment epilepsie, is daardoor verstandelijk beperkt geworden. Ja. En jij spreekt over schuldgevoel. Ergens botst dat dan bij mij of zo. Kan je daar wat woorden aan geven hoe dat met jou aan elkaar verbonden zat?
Die beperking inderdaad kwam door zijn epilepsie en daardoor natuurlijk autisme gekregen. Maar hij liet zoveel gedragsproblemen zien. En ik had van mijn moeder bijvoorbeeld voor mijn verjaardag 2 katten gehad. En hij kon er eigenlijk niet mee omgaan. En die katten moesten weer uit huis geplaatst worden. Waardoor ik dus dan eigenlijk het schuldgevoel had van, oh, ik wilde graag katten. Maar ja, eigenlijk kon dat weer bij hem door zijn gedragsproblemen kon dat niet in huis zijn. En moest het maar weer overgeplaatst worden naar een andere iemand. En gelukkig was het toen wel bij iemand die ik goed ken. En was het uiteindelijk wel oké. Maar ja, het was wel een bepaalde... Ja, schuld die ik dan weer erachter zocht van, ik wilde dat, maar eigenlijk kon dat niet met hem. En hij kon daar niet mee omgaan door zijn gedragsproblemen.
Ja.
En het is soms, misschien is het ook soms wel lastig uit te leggen waar die schaamte dan vandaan komt. Ja, ik denk toch wel door zijn verstandelijke beperking, wat dan een bepaalde, dat niet iedereen het accepteert in de buitenwereld. Wat dan bij mij schaamte gaf.
Ja, ja. Dan had ik maar een gewoon
normaal broertje. Gewoon een gezond broertje.
Waar ik gewoon lekker ruzie mee kan maken.
Ja, dat is hier ook wel. Natuurlijk kan je wel eens een keertje ruzie met hem maken. Maar goed, dan begreep hij het weer niet of hij had van de dingen die hij gedaan had in zijn gedragsproblematijd. Ja, kon ik wel boos op hem worden. Maar hij begreep niet wat hij aangericht had. En dan liet je het ook wel weer en dan was het ook wel weer klaar. En dan gingen we weer verder met de orde van de dag en gingen we verder waar we gebleven waren.
Ja, ja. Want als jij teruggaat naar je kindertijd, laten we zeggen 7, 8, 9 jaar. Welke gevoelens liggen dan vooraan als je terugdenkt aan die tijd?
De epilepsie, dat was bij mij wel echt een hoogtepunt van hem, zeg maar. Wat ik zelf heel eng vond in het begin.
Dus dat was echt spannend, angst?
Ja, ik had wel angst dat ik hem daardoor zou verliezen. En hij had echt heftige epilepsie.
Want hoe ziet dat er dan uit als je dat meemaakt als kind? Wat gebeurt er dan?
Ja, ik was bang.
Ja, maar wat zag je bij Joost gebeuren?
Hij kreeg die epilepsie en hij lag op de bank met die aanvallen of in zijn bed. En eigenlijk wat alle tonisch-klonische insulten doen, helemaal buiten bewustzijn en schudden. En ja, dat zag ik vooral wel bij hem. En ja, dat was niet echt leuk om te zien bij je broer, zeg maar.
Nee, want jij had toen ook die leeftijd die ik net noemde, 7, 8, 9, 10 jaar.
Ja.
Toen had hij die aanvallen.
Ja. En daarna kwamen er gedragsproblemen en dat is ook wel echt wel lang geweest. En ja, dat is eigenlijk ook wel een pittige periode geweest met hem. Maar goed, ja, ik heb hem eigenlijk wel altijd zo geaccepteerd als wat hij nu is. En het is en blijft wel je broer.
Ja. Ja, botst dat wel eens in elkaar? Van je eigen emoties, je noemt net angst... rondom die aanvallen die hij had, maar ook misschien wel... rondom zijn gedrag, wat niet altijd te begrijpen was voor jou, stel ik me voor. En tegelijk, ja, maar het is ook mijn broer, weet je wel. Ik moet er ook gewoon voor hem zijn of zoiets.
Ja, het gaat heel erg tegen elkaar in. Vooral met de gedragsproblemen ging dat heel erg tegen elkaar in. Dat ik dacht van, hij deed dingen die eigenlijk niet door de beugel konden. Maar uiteindelijk kon hij er ook niks aan doen, omdat hij verstandelijk beperkt was en... hij niet de dingen zag zoals het zou moeten zijn, zeg maar. En daardoor had ik weer zoiets van, nou ja, het is wat het is. En we gaan maar weer verder met de orde van de dag om hem maar weer positief in een goed ritme te houden. En ja, niet al te boos erop te worden. En dat is soms wel eens lastig geweest. Ja, ik had vroeger een konijn en die had hij over de schutting naar de buren gegooid. Oh. En na twee keer deed het konijn het niet meer. Was konijn overleden. Dus dat zijn allemaal van die dingen. En dan denk je, goh, dat ligt weer aan mij. Want ik heb het konijn aan de buurvrouw over de schutting gegeven. En hij gaat daarover nadenken van, nou, dan doe ik het konijn maar naar de buren toe. Ja. Terwijl daar niemand was op dat moment.
Maar hoe deal je daarmee, Yvonne? Ik bedoel, dan heb je aan de ene kant zeg maar het verdriet om je konijn.
Ja.
En anderzijds het schuldgevoel van, ja, misschien ligt het ook wel weer aan mij. Want misschien moet ik ook helemaal geen konijn willen, want ik zit eigenlijk Joost in de weg. En dus dat wordt een dubbele negatieve emotie voor jou, zeg maar. Hoe deal je daarmee?
Dat is dus het hele verhaal, zeg maar, geweest in die gedragsproblemenperiode. Dat soms wel eens lastig is geweest, omdat het ook wel een beetje in mijn puberteit is geweest. Ja. En daar kon ik soms wel eens moeilijk mee omgaan. Dat ik dacht van, ik wil dit niet en waarom doe je dit? En, om boos te worden, dat werkt ook niet. Dus ja, dan op een gegeven moment ga je er maar mee dealen van, ja, het is niet anders. Hij heeft dat gedaan. En ik denk van, nou ja, oké, het is goed zo. Het is klaar. En ja, op een gegeven moment kan je er ook verder niks mee. Omdat hij het niet begrijpt wat hij gedaan had. En hij heeft bijvoorbeeld ook tot 3 keer naartoe 's nachts in de nacht mijn haren afgeknipt. Omdat ik dus, ja, ik heb het zelf niet gemerkt. En 's ochtends kwam hij naar me toe van, kijk eens wat ik gedaan heb. En maar ik ben wel heel boos geweest. Maar uiteindelijk ook daarmee wist hij niet wat hij gedaan had. En heb ik hem een paar dagen niet aangekeken. Maar eigenlijk kwam hij alleen maar naar me toe van, ja, sorry. En ja, hij kon niks met mijn boosheid. En dat is gewoon wel heel lastig om dan boos te blijven en te zeggen, nou, het is goed zo, kom maar op en we gaan weer verder.
Tjonge.
Ja.
Want als puber, ja, je haar eraf, dat is natuurlijk...
Ja, dat was een van de meest heftige dingen die ik al met hem mee heb gemaakt.
En was er dan bij Joost geen enkel besef van, dit had ik niet moeten doen? Is dat echt te veel gevraagd, zeg maar, om hem tot dat inzicht te brengen?
Ja, dat was echt te veel gevraagd. Ja. Ik heb wel tegen hem gezegd, wat heb je nou gedaan? Maar hij zei alleen maar, kijk eens in de spiegel. En voor de rest was het, hij kon daar niks mee. Hij kon ook niks met mijn verdriet en met mijn emoties. En eigenlijk een paar dagen later kwam hij alleen maar om me heen hangen. En wilde hij het eigenlijk goed maken. Waarvan ik zoiets had van, ga maar even weg. Want je hebt zulke erge dingen gedaan. En
ja. Ja, ik kon hem even niet verdragen in je buurt.
Hem in die periode heb ik hem eigenlijk meer niet kunnen verdragen dan wel kunnen verdragen. Maar uiteindelijk heb ik het ook wel weer geaccepteerd, omdat hij niks met mijn emoties kon.
Kon je ergens naartoe met je emoties? Was er een plek of een persoon of een manier om deze grote emoties, zeg maar, en zeker bij een puber, waar de emoties sowieso al alle kanten op schieten. Was er een plek of een persoon of een manier om daarmee om te gaan?
Ja, ik had op de manege waar ik ben gaan paardrijden, toen ik 8 was, heb ik een paardrijvriendin leren kennen. Haar broer was ook verstandelijk beperkt.
Okay.
En haar ouders, die hebben me eigenlijk wel in die periode wel opgevangen en daar kon ik wel ook wel bij terecht. En dat was wel heel fijn om daar wel naartoe te kunnen en toch ook wel het verhaal te kunnen delen. Omdat hun eigenlijk ook een soort van in hetzelfde schuitje zaten. Omdat hun zoon en haar broer, zeg maar, ook verstandelijk beperkt waren.
Ja.
Alleen weer op een hele andere manier als dat Joost was.
Ja.
Maar daar heb ik wel echt wel een hele fijne periode mee gehad.
Wat vond je daar?
Ja, een bepaalde rust, een bepaalde erkenning. En ook wel dat het, dat het wel je broer is en hij er ook wel mocht zijn. En dat hij er ook niks aan kon doen wat hij gedaan had. En ook wel een bepaalde ontspanning doordat ik met hun weer naar de paarden kon. En dan toch wel even afleiding had om even over wat anders na te kunnen denken en niet thuis te zijn. Dat was heel prettig. Dus dat contact was heel goed met hun. En dat voelde wel heel warm aan.
Ja.
En ik heb een hele... mijn broertje had een hele echte band met mijn tante. Dus daar kon ik ook altijd wel heel goed mee in gesprek. En die begreep hem ook altijd wel. En die was eigenlijk ook altijd wel heel erg gek van hem.
Ja.
Dus dat was ook wel fijn om daar af en toe mee te kunnen praten. Dus ja, die twee waren eigenlijk wel een beetje...
Want is praten een sleutel? Erover praten? Of is dat niet per se de sleutel?
Nou, dat is niet per se de sleutel. Ik heb er ook wel heel veel voor mezelf gehouden. En ja, er juist niet over gesproken.
Hmm.
Dat ik het zelf opgekropt heb en van binnen dacht dat ik dacht van laat maar. Omdat ik er ook niet over durfde te praten wat hij allemaal uitgespookt had in die periode.
Ja.
Dat het best wel heftig is geweest en dat ik zoiets had van nou laat maar. Niet iedereen hoeft het te weten en dat is ja, ons leven geweest en dat is zoals het is.
Ja, en wat maakt, want dat klinkt eigenlijk heel close, als een hele ja, close zus-broer relatie. Terwijl er ook allemaal dingen zijn voorgevallen waarvan je zou kunnen zeggen, nou dat had ook een helemaal verstoorde, dat je niks meer met hem te maken wilde hebben. Of nu ik volwassen ben, hij zijn leven, ik mijn leven. Maar dat is niet gebeurd.
Nee, ja, ik kon dat niet over mijn hart voor krijgen. Het was echt, ja, het is en blijft wel mijn broer. En ik ben eigenlijk nog steeds wel heel erg gek op hem. En als ik zie wat mijn moeder van hem gemaakt heeft en hoe hij nu in het leven staat en wat hij doet. En ja, ben ik eigenlijk wel trots erop dat ze dat zo voor elkaar hebben gekregen. En dat we eigenlijk die probleemperiode zo hebben achter ons kunnen laten. Dat hij nu gewoon mag zijn wie hij is. En dat hij... ja, blij is. En eigenlijk als ik hem ophaal, dat hij dan helemaal zit stralen. Dat ik hem kom halen. En dat ik denk van, oh ja, weet je, fijn. Ik vind dat echt wel heel mooi.
Zo. Je klinkt, je straalt ook. Ja. Ja, dat kunnen de mensen niet zien, maar wij wel hier. Je klinkt echt als een hele trotse zus. Dit is mijn broer.
Ja.
Die schaamte heb je ergens afgelegd of zo? Of ben je kwijtgeraakt of... Ik weet niet precies wat de goede woorden daarvoor zijn. Maar ik proef geen schaamte meer van Joost is verstandelijk beperkt.
Nee, ik heb het denk ik na mijn puberteit wel een beetje los kunnen laten om die schaamte voor hem te hebben. Dat ik denk van nou ja, het is wel mijn broer en hij mag hier zijn. En ja, hij hoort er ook bij.
Ja.
En als de mensen het niet accepteren in de buitenwereld, dan is dat zo. Maar ja, hij hoort wel in ons leven. Ja.
Want hoe heeft Joost jou gevormd?
Ja.
Joost. Want jij bent nu de Yvonne die je nu bent. En ik stel me zo maar voor dat Joost daar... Dat is onlosmakelijk aan je verbonden. Dat jij nu bent hoe je bent.
Ja, dat denk ik wel. Hij heeft natuurlijk die epilepsie gehad en daarna die gedragsproblemen. En nu is dan wat hij nu is. En ja, die echte band die ik met hem heb. En ik ben eigenlijk zo verbonden aan hem dat... Als hij iets niet bij mijn moeder voor elkaar krijgt, komt hij naar mij toe. En ja, ik op de een of andere manier heb ik zo'n hechte band met hem opgebouwd. Dat het, ja, weet je wat het is? Het is ik vind het ook wel bijzonder dat hij zo naar me toe trekt. En ja, dat ik er eigenlijk wel voor hem kan zijn als het nodig is. En ja, dat ik toch wel een bijzondere band met hem heb gehad. Ondanks die moeilijke periode die we met hem doorgestaan hebben.
Ja, jullie zijn wel echt ergens doorheen gegaan.
Ja.
Maar het heeft jullie ook ergens gebracht.
Ja, ja. En dat stukje... Ja, ik weet niet wat dat stukje is, wat het dan weer gebracht heeft, zeg maar.
Nee, nou misschien komen we daar ook zeg maar aan de grenzen van taal of zo. Dat daar niet helemaal de goede woorden ook voor te bedenken zijn.
Ja.
Maar dat het meer op gevoelsniveau zit of zo.
Ja, ik denk het. Ik zou niet weten wat... ja, misschien doordat hij zo naar mij toetrekt... dat ik toch wel weer die klik met hem heb kunnen vinden... en het zo geaccepteerd heb dat hij mij zo opzoekt en zo is.
Ja.
Als hij met de honden loopt, komt hij je altijd even gedag zeggen als ik op het werk ben. En ja, vind ik ook wel echt wel heel mooi en bijzonder om te zien. En nou, iedereen kent hem hier ook. En oh, daar is je broer. Ja, prachtig.
Ja, ik vond het heel grappig. Ik ontdekte pas heel laat dat jij dus de zus van Joost bent, terwijl ik Joost ook al heel lang ken.
Ja.
Maar grappig dat, ja, dat jullie zo dezelfde geschiedenis eigenlijk hebben. Natuurlijk allebei vanuit je eigen perspectief. Joost heeft een andere kijkrichting dan jij. Maar ja. Wel... ja, want hoe zou... Ja, dat kan hij natuurlijk niet. Maar hoe zou Joost over zijn jeugd praten, denk je?
Dat weet ik niet. Ik denk niet dat hij dat zou kunnen. Heel soms zeg ik wel eens van... joh, je hebt dat gedaan. Of de katten die hebben bij die vrienden van ons gezeten. En dat hoort hij dan van meer van horen zeggen... dan dat hij ja, dat zelf zo heeft ervaren.
Ja.
Dus ik denk niet dat hij zo ver doorgaat over het nadenken van wat er allemaal gebeurd is.
Nee, is veel te abstract ook natuurlijk. Ja. Ja. Ja, je kunt hooguit misschien zeggen van hij was in die tijd gelukkig. Of we zagen in die tijd dat hij het ook moeilijk had. Of nou, wat dan ook.
Ik denk dat hij het in die tijd wel lastig heeft gehad met zijn gedragsproblemen.
Ja.
En dat
ja.
Omdat wij emoties hadden waar hij niks mee kon. Dat ook wel zeg maar lastig voor hem is geweest.
Ja.
Ja, zeker weten. En de epilepsieperiode, daar heeft hij denk ik niks van meegekregen.
Nee.
Nee.
Nee, dan ben je een soort... Tijdens een aanval ben je een soort buitenbewustzijn.
Ja. Ja. Nou ja, we zijn compleet buitenbewustzijn.
Ja, ja, ja.
Daar
ja.
heeft hij niks van meegekregen. Nee. En ja.
Behalve dan, tenminste wat ik er vaak over hoor. Ik weet niet of dat klopt. Ik check dat ook even bij jou. Dat je daarna zo eindeloos moe bent na zo'n aanval.
Ja, dat was hij ook.
Ja. Ja.
Dan kon hij echt een paar uur kon hij slapen. En,
ja.
Ja. Dat... had hij precies hetzelfde.
Ja. Je sprak net over je moeder. Dat je ook... Ja, ik meen dat je trots bent op... Nou, hoe je moeder hem begeleid heeft... en dat hij nu is waar die is.
Ja, zeker.
Zonder oordeel... kon je moeder er ook voor jou zijn? En jou brengen waar je naartoe moest? Of was dat moeilijk?
Nou, dat stukje was heel moeilijk voor haar. Dat heeft ze zelf ook al een paar keer tegen mij gezegd. Van ja, ik heb jou niet alle aandacht kunnen geven die eigenlijk nodig was op dat moment. En die je eigenlijk verdiend had. Wat eigenlijk ging alle tijd en aandacht ging naar Joost toe. En daar moest ze voor zijn en daar moest ze voor zorgen. Ik was heel veel bij die vrienden of bij mijn opa en oma. En of toch bij de paarden. Om dan maar... er niet te zijn, zodat zij er voor Joost kon zijn. En ik dan even een andere iemand had, zeg maar, waar ik de aandacht van kon krijgen. Dus daar heeft ze zich ook wel eens schuldig om gevoeld. En dat zegt ze nu nog wel eens.
Ja.
Ja, je bent wel aandacht tekort gekomen.
Ja. En wat doet dat met jou als ze dat tegen je zegt?
Ik vond dat wel eens heftig om te horen. Maar ik heb er nooit dat verweten dat zij niet voldoende aandacht voor mij heeft kunnen vrijmaken. Mm. Omdat ze zo met Joost bezig is geweest. Dus ik heb dat wel altijd geaccepteerd. Dat ik dacht van, ja, het is wat het is.
Is dat ingewikkeld dat je op niemand boos mag zijn? Ik bedoel, je mag eigenlijk niet boos zijn op Joost. Je mag eigenlijk ook niet boos zijn op je moeder.
Ja, het is wel, ja, soms wel, ja.
Ja.
Ja. En vooral niet boos zijn op je broer, om even te kunnen zeggen, wat heb je nou gedaan? Of,
ja, gewoon even flink door elkaar schudden, zoals kinderen dat doen.
Ja,
of gewoon even,
maar dat kon niet bij hem, want dan werd hij weer boos op mij. En dan, ja, eigenlijk ging dat dan van kwaad tot erger. En dan, hadden we niet het juiste bereik wat we moesten bereiken op dat moment.
Zijn er dingen niet geweest in jouw jeugd waarvan je nu zegt... Dat had er wel moeten zijn, eigenlijk.
Ja, ik denk toch dat stukje aandacht, dat wat ik gemist heb, dat ik dat wel gemist heb in de jeugd.
Hmm.
En dat heb ik wel van anderen terug kunnen krijgen. Maar eigenlijk hoor je dat gewoon van je eigen moeder te kunnen krijgen. En ja, dat is wel het stukje wat ik gemist heb.
Hmm.
Ja.
Jongen, wat een verhaal, Yvonne. Je had het ook over je... Oma?
Ja, opa en oma.
Ja. Welke rol speelde zij daar in dit verhaal, zeg maar?
Nou, die waren eigenlijk heel erg gek op Joost. En eigenlijk stonden die eigenlijk achter Joost altijd. En die zeiden altijd wel van... Joost heeft een verstandelijke beperking. Joost kan er niks aan doen als die dingen gedaan had wat niet kon. En die waren er eigenlijk heel erg voor Joost. En...
Dus jij moest de verstandige zus zijn, eigenlijk.
Ja, en ze vonden Joost eigenlijk zielig. En eigenlijk was dat met alle neven en nichten. Joost was Joost en kom niet aan Joost, want Joost is verstandelijk beperkt en Joost is zielig. En
dat was het kwetsbare vogeltje.
Ja, ja. Dus, en dat was wel lastig soms, want dan had hij wat dingen gedaan en dan zei ik tegen mijn opa, ja, maar dit is er gebeurd. Ja, maar hij kan er niks aan doen.
Ja, ja.
Hij,
dus erg veel erkenning voor Joost...
Heel veel erkenning voor Joost.
En niet zoveel erkenning voor Yvonne.
Ja.
Hmm. Ja. Terwijl het misschien een hele lieve opa en oma zijn.
Zeker, het waren hartstikke lieve opa en oma.
Ja,
maar
ja.
Waarschijnlijk doordat het bij hun ook wel een hoop teweeg gebracht hebben dat Joost zo is. Mm-hmm. En verstandelijk beperkt is dat ze toch voor Joost kozen en hem een soort van zielig vonden dat hij zo was.
Nou ja, in die zin zijn dit soort verhalen natuurlijk ook gewoon belangrijk, zeg maar. Het kan zomaar zijn dat er een opa of een oma luistert. En natuurlijk is de erkenning naar het kind met de beperking belangrijk. Maar neem niet weg dat de erkenning naar de anderen die daarin van alles meemaken waar ze ook niet om vragen, dat zij ook erkenning krijgen.
Ja,
voor
ja,
die verhalen.
Dat is die... een beetje weg, zeg maar.
Ja. Dus al zou er maar een luisteraar zijn die dat oppakt, zeg maar, dan is het al... Ja, van belang, zeg maar, dat stukje ook gezien wordt en gehoord wordt en erkend wordt.
Vind ik wel. Ik zou dat wel belangrijk vinden, ja. Ja.
Er wordt wel eens gesproken over, dat is meestal bij ouders van een kind met een verstandelijke beperking, over levend verlies. Waarmee dan bedoeld wordt dat je als ouders steeds weer meemaakt dat er iets niet gebeurt in het leven van je kind. Je kind gaat niet studeren, gaat geen gezinnetje krijgen, gaat niet op zichzelf wonen. Hoe is dat voor een zus? Heb jij ook te maken met levend verlies?
Ik mis soms wel eens dat ik dat hij verstandelijk beperkt is en dat ik geen gezonde broer heb. En niet even tegen hem dingen kan vertellen zoals je tegen een normale gezonde broer of zus wel zou kunnen doen. En dat mis ik wel eens. En ik denk dat dat wel een stukje verlies is wat ik niet heb. En daarnaast ook geen andere broers of zussen heb of daar even over kan spannen.
Nee, we zijn samen. Ja. Je vader overleed natuurlijk. Dus ja.
Ja.
En je moeder heeft niet daarna nog een partner?
Nee, want die heeft daar toen op dat moment helemaal geen tijd en energie in gestoken. Nee. Omdat Joost zo er zo voor Joost moest zijn. Tot aan zijn 15e heb ze alleen maar volop is ze voor Joost aan het zorgen geweest. En die heeft daar nooit meer de tijd voor gevonden. En
hey, stel dat Joost een gezonde broer zou zijn. Wat zou je met hem gaan doen?
Ja, weet ik niet. Ik denk dat je dan hele andere... Dan heb je gewoon goede gesprekken met hem. Of je gaat af en toe even met elkaar even eten. Of toch wel leuke dingen doen. Dat doe ik nu ook wel, maar wel op een hele andere manier. Als dat je met een gezonde broer of zus zou doen.
Ja. En, ja. Zou je kunnen zeggen dat het dan ook met gelijkwaardigheid te maken heeft? Dat het nu op een bepaalde manier niet gelijkwaardig is, omdat jij je aanpast... Ja. En wat voor hem begrijpelijk is.
Ja, zeker. Ik pas me heel erg aan hem. Wat voor hem, wat hij begrijpt en wat hij makkelijk vindt. En als ik zeg, we gaan dat of dat doen. We gaan vandaag naar de Efteling, dan gaan we dat doen. En, maar dat moet dan ook niet anders. Want dat is zo afgesproken.
Ja.
Dus ik moet me nog steeds heel erg aanpassen aan Joost. En ik vind het niet erg, omdat ik weet nu hoe het is. En dat hij daar goed op gaat. En dat ik hem zo ook die steun kan bieden die hij zeg maar nodig heeft, ook in zijn autisme.
Dus het moet duidelijk, het moet overzichtelijk. Ja. Niet afwijken van wat gepland staat.
Niet te veel.
Niet te veel.
Kan wel een beetje, maar niet...
Want heb je wel eens een dagje Efteling gedaan met hem?
Ja, zeker weten. Vaak genoeg. En daar geniet hij ook volop van. Als ik zeg, kom, we gaan vandaag naar de Efteling of naar Duinrol of waar dan ook. Dat is wel een hele grote passie van hem.
Ja.
Van het najaar zijn we naar de kermis geweest samen. Heb ik hem meegenomen. Hij weet dat als mijn moeder jarig is in september, dan een week later is de kermis. Dus ja, dat soort dingen vindt hij.
Dat zit in zijn systeem.
Dat zit in zijn systeem en dat is echt waar hij van geniet.
Ja. En dan gaat hij ook in de spannende attracties.
Ja, in alles.
Over de kop, maakt allemaal niet uit.
Ja.
De Baron in de Efteling.
Ook, ja, alles.
Oké, okay. En jij moet mee.
In het begin ging ik mee. Nu laat ik het af en toe wel even voor wat het is.
Ja.
Dus, maar ja, ik doe hem daar wel een heel groot plezier mee. En thuis wordt hij opgehaald door spelende kinderen bij ons in Hillegom. En dan gaan ze voetballen. En ja, hij is wel buiten wel ook bij ons heel erg geliefd. En dat hij dan dus opgehaald wordt, dat ik denk van, oh, wauw. Mooi dat kinderen dat toch doen en met hem dan buiten gaan spelen en voetballen. En, ja, bijzonder.
Dat hij deel is van de gemeenschap.
Ja, eigenlijk wel.
Ja. Is hij gelukkig?
Nu wel. Ja, zeker weten.
Ja.
En als ik hem ook zie, dan denk ik, ja, nou, maar hij komt eigenlijk wel ieder weekend naar huis. En hij loopt dan lekker met hondjes hier over het zorgpark. En ja, ik denk wel dat hij een gelukkig leven heeft op dit moment.
Ga je nog een keer stiekem zijn haar eraf scheren?
Nou, dat denk ik niet. Ik denk niet dat hij toelaat. Het zou mooi zijn, maar nee.
Dank je wel voor jouw mooie verhaal.
Graag gedaan.
En dank je wel dat je zo'n prachtig beeld geschetst hebt ook van Joost, van je broer.
Ja.
Zonder dat je daarmee de moeilijke zaken vermeden hebt, want die heb je ook volop benoemd. Dank je wel dat je eerlijk en open hierover wilde vertellen, dat je hier wilde zijn. En voor de mensen thuis, als dit verhaal je heeft aangesproken of je wil zelf je verhaal delen, laat het ons weten via geestelijkezorg@serelo.nl.